Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 108ste psalm het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ik zal, o Heer, uw wonderdaan. 1 en 2 van 108.
Thank you.
Gemeente, wij lezen het evangelie uit Lucas 1. En daarvan de versen 26 tot en met 38. Lucas 1, het 26e tot en met het 38e vers. In aansluiting aan de lezing van de schrift zingen we het tweede vers van Psalm 111. Des Heren werken zijn zeer groot. 111 vers 2. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overleidde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal voor het huis van Jacob, over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordde, zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die de onvruchtbare genaamd wordt, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Wij luisteren vanmorgen naar het woord van God zoals we dat vinden in het zojuist gelezen schriftgedeelte in het eerste hoofdstuk van Lucas. En daar van het 32e vers, alleen de eerste woorden. Lucas 1, het eerste deel van vers 32, waar de engel tot Maria zei: deze zal groot zijn. Zover. Laten wij samen bidden. Heere, ook vanmorgen geeft u het ons nog dat we samen rondom uw woord bijeen mogen zijn. We danken u daar ootmoedig voor. Voor het voorrecht dat wij nog wat te gedenken hebben, ook vandaag. En niet zomaar iets, maar de geboorte van de Heere Jezus, de zaligmaker. Een van de grootste dingen die ooit heeft plaatsgevonden in deze wereld. Het heil des Heren is daarin immers reddend verschenen. De wereld in het duister zoekt naar licht, maar vindt het nooit en nergens. Mensen in het duister tasten als naar de wand, maar ze struikelen en ze vallen. En er is geen heil te verwachten van beneden uit. Het loopt allemaal uit op de dood, op het eeuwig verderf en alle wijsheid die verkondigd wordt, de menselijke wijsheid, wijsheid van beneden, loopt ook op één grote teleurstelling uit. Van beneden uit is niets te verwachten waar de mens echt baat bij heeft en heil uit ontvangt. En toen hebt gij, die van eeuwigheid gedachte des vredes gedacht hebt, zelf een weg gegeven. En u hebt uw Zoon gezonden en het licht der wereld is verschenen. En u is het voor verloren zondaren mogelijk om behouden te worden. Er is een weg der ontkoming, er is een offer gebracht, er is verzoening geschied. Heren, wij mogen vandaag gedenken hoe gij gedacht hebt aan uw genade en hoe gij het gans onmogelijke gedaan hebt. En zoals we zongen, zo mogen we het inderdaad ook wel op kerstfeest inderdaad herhalen. En zo behoort het ook te leven in ons hart. Des Heren werken zijn zeer groot. We bidden van u dat we er wat van mogen zien. Dat we er wat van mogen beleven. Deze derde dag, deze derde dienst op de kerstdagen, Heren, waarin het ons nogmaals mag verkondigd worden wie de Heere Jezus is. En wat hij gedaan heeft. En wat van hem verwacht mag worden. Heren, wij bidden u, laat uw Heilige Geest in onze harten werken. En in onze harten het waarachtige geloof ontsteken. Want zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. En zonder geloof is het ook onmogelijk om de betekenis van het kerstfeest te vatten. En zonder geloof is het onmogelijk om de Heere Jezus Christus te kennen en te erkennen. Zonder geloof is het onmogelijk om deel te ontvangen aan dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor allen die u vrezen. Laat uw Geest dat geloof dan in onze harten ontsteken. En laat uw Geest dat geloof, als het er al is, aanwakkeren en versterken, opdat wij op deze kerstdagen ondervinden mogen, Heren, dat gij de werken uw handen niet laat varen, maar dat u nog voortgaat met het vergaderen van uw gemeente en met het onderhouden van de uwen. Opdat ze gesterkt en bekwaamd mogen worden om de loopbaan te lopen en de strijd te strijden, schuilend bij dat volbrachte offer van de Heere Jezus Christus. Gedenk ons, o God, en bewaar ons voor de zonde die ons altijd aankleeft en die ons overal vergezelt en die ons nooit alleen laat. De zonde die ons ook in de kerk parten kan spelen en voor onrust in ons gemoed kan zorgen, onze gedachten ook kan afleiden. De zonde waar de duivel zo gretig gebruik van maakt om ons net de zegen van het woord te ontroven. Wil ons ervoor bewaren, wil ons voor de listen van de boze behoeden en geef dat ook nu ons samen zijn geheiligd mag worden in de vreze des Heren. Leg onze gedachten gevangen en geef dat door uw Heilige Geest en het onwederstandelijke werk van die Heilige Geest onze geest volkomen geconcentreerd mag zijn op hem van wie de engel tot Maria zei dat hij groot zal zijn. Wij vragen u, vergeef ook al onze zonden. Scheld het ons kwijt, Heere, wat wij tegen u, de Heere, misdeden. En bekeer ons tot u, de levende God. Zegen uw woord waar het vandaag verder ook nog verkondigd mag worden. Er zijn nog meer plaatsen, Heere, en kerken waar het evangelie mag uitgaan. Laat ook daar uw geest er gebruik van maken. En laten we op deze tweede dag ook nog mogen zien dat gij uw naam verheerlijkt en uw wonderen groot maakt. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria het eerste, derde en zevende vers. Mijn ziel verheft Gods eer en hoe heilig is zijn naam en zijn goedheid klom ten top. 1, 3 en 7 van de lofzang van Maria. We bladeren vanmorgen dus een ogenblik terug in het woord van God. En nadat we gisteren Lucas 2 hebben gelezen, althans gedeeltelijk, vanmorgen het eerste hoofdstuk van Lucas. Om van daaruit te horen wat God op het kerstfeest ons te zeggen heeft. Vanmorgen uit de mond van de engel Gabriel, die door de Heere gezonden werd naar Nazareth, naar Maria, om haar te verkondigen dat zij de moeder van de beloofde zaligmaker zou worden. We hebben dat gedeelte uit Lucas 1 gelezen. En we hebben gelezen hoe de engel in opdracht van de Heere, want een engel doet nooit iets in zijn eigen naam en hij doet nooit iets op eigen initiatief. Hij doet het altijd alleen zoals God het hem opgedragen heeft. En we kunnen er dan ook zeker van zijn dat wat de engel Gabriël hier tot Maria gezegd heeft, rechtstreeks het woord van de zender van die engel geweest is, het woord van God. We hebben gelezen hoe de engel Gabriël dus het woord van God aan Maria bracht en hoe hij haar verkondigde dat ze bevrucht zou worden en een zoon zou baren en dat kind de naam Jezus zou moeten geven. En bij die gelegenheid heeft die engel namens de Heere, heeft de Heere door middel van die engel ook het een en ander over deze Jezus gezegd. En wat de engel gezegd heeft over Jezus vinden we eigenlijk samengevat in de woorden van onze tekst. Deze zal groot zijn. Op het eerste horen is dat een beetje een vreemd woord in het geheel van het kerstevangelie. Want in het hele kerstevangelie gaat het juist om geringheid en vernedering. We hoorden daar gistermorgen wat van toen het woord van die andere engel onze aandacht vroeg. Die engel die aan de herders verscheen. En die engel verwees de herders naar de kribbe. Gij zult het, en daar hebt u het kleine en het geringe al, gij zult het kindeke vinden. En daar hebt u de vernedering in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Het is op kerst inderdaad vernedering. God neemt vlees en bloed aan uit de maagd Maria. En de Zoon van God geopenbaard in het vlees. Geringheid dus. Al de heerlijkheid die hij bezat heeft hij afgelegd. Het majesteitelijke waarmee hij als de Zoon van God eeuwig omringd is, dat gaat schuil achter het kleed van zijn mensheid. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen, schrijft Paulus, van een slaaf. En Jesaja zegt van hem dat hij geen gedaante en geen heerlijkheid heeft. Dat hij is als een wortel uit een dorre aarde. Wat stelt dat nou voor? Zo spreekt het kerstevangelie van hem. Zo is hij aangekondigd en zo is hij gekomen. Dat is heel andere taal dan de taal van Gabriël die hier zegt hij zal groot zijn. En lezen we verder in het evangelie en laten we op ons inwerken wat van hem, wat van deze Zoon van God die menselijk vlees en bloed aangenomen heeft in het evangelie verder geopenbaard wordt. Het hele evangelie door eigenlijk zien wij die vernedering. Zien wij dat hij niet begeerd wordt. Zien wij dat als hij tot het zijne komt, de zijnen hem niet aannemen, dat hij veracht is en de verachtste onder de mensenkinderen, een man van smarten, verzocht in krankheden, en dat een iegelijk als verbergende het aangezicht voor hem is. Wat is daar nou voor groots aan? Waar blijkt zijn grootheid als hij als een worm en geen man in het stof van de olijvenhof kruipt. En zijn angstige klachten en zijn angstige beden tot God opzendt. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Is dat groot? Waar blijkt zijn grootheid als hij als een slaaf verkocht wordt door een van zijn discipelen? En als hij straks gearresteerd wordt door de bende, als was hij een misdadiger. Waar blijkt zijn grootheid als hij het zware kruis houdt op zijn gegeeselde rug door de straten van Jeruzalem moet dragen. En als hij onder dat zware gewicht van het kruis dreigt te bezwijken. Waar is zijn grootheid als straks zijn in pijn verwrongen lichaam aan het kruis genageld hangt onder de hete zon en als hij aan dat vloekhout zal gaan sterven? Waar is zijn grootheid als hij in de benauwdheid van zijn lichaam uitroept: mij dorst? En als hij met de misdadigers gerekend wordt. Wat er in de kerstnacht begon aan vernedering, dat gaat zijn leven lang door. En geen wonder dat de mensen hem miskennen. Geen wonder dat ze in hem niets zien. Geen wonder dat ze hun hoofd schudden als hij aan het vloekhout hangt. En dat ze spottend zeggen: gij hebt anderen verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Is hij groot, zoals Gabriël aankondigt? Wat bedoelt de engel toch? Het is met deze grootheid waar Gabriël over spreekt, net als met zijn heerlijkheid. Het hangt ook ten nauwste met elkaar samen, die twee. Ze zijn verborgen. Voor het natuurlijk oog zijn ze verborgenheden. Er is ook voor de natuurlijke mens niets van te zien. Slechts hij die verlichte ogen des verstands gekregen heeft. Slechts diegene in wie de Heilige Geest het licht ontstoken heeft en die gegeven heeft ogen om te zien, gaat er iets van ontdekken. Slechts door de verlichtende werking van de Heilige Geest wordt deze werkelijkheid waar Gabriël over spreekt ook gezien. Het is net als met de heerlijkheid, zei ik. Die was ook verborgen. Wie heeft dat nu gezien? De heerlijkheid van het kind in de kribbe, de heerlijkheid van de Heere Jezus bij het opgroeien en bij het groter worden in Nazareth. De heerlijkheid van de Heere Jezus toen hij rondging over deze aarde, genezende en sprekende en het koninkrijk Gods verkondigende. Wie zagen zijn heerlijkheid? Mensen hebben zijn tekenen gezien, dat wordt wel gezegd. Maar zijn heerlijkheid gezien? Johannes. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Wij. Maar dat is het geloofsgetuigenis. Dat is het getuigenis van iemand die ogen heeft gekregen om te zien. Want anders was het voor Johannes ook verborgen gebleven. En zo is het met deze grootheid waar Gabriël van spreekt eveneens. God geve ons ogen op dit kerstfeest om die grootheid te zien. En laten we vanuit het woord van God proberen te verstaan hoe we dit woord van de engel moeten lezen, opdat ook wij bij het werk en door het werk van de Heilige Geest zouden mogen komen tot de erkentenis: wij hebben iets van zijn grootheid gezien. Waar blijkt dat dan uit? Om te beginnen is hij groot als persoon. En laat u dan door de schijn, door het uiterlijke niet verblinden, want het uiterlijke, dat wat voor het oog, voor het natuurlijk oog zichtbaar is, is niet alles. Als we met het natuurlijk oog kijken zoals de mensen in Jeruzalem en in Judea en in Galilea gekeken hebben, dan hebben ze alleen maar een mens gezien. Maar de engel heeft aan Maria aangekondigd: dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Kon je dat aan hem zien? Nee. En toch was hij dat. En hij heeft verenigd in die ene persoon twee naturen: de goddelijke en de menselijke. Kijk nu niet alleen naar die menselijke natuur, want dan misleiden we onszelf. Kijk nu niet alleen naar die natuur die lijdt, die vermoeid is, die straks sterven gaat. Want als we dat alleen zien, dan komen we ook niet verder dan het getuigenis van Jesaja: een wortel uit een dorre aarde. En misschien nog erger, zoals verschillende mensen hem gezien en betiteld hebben: een mislukte. Een die hoge idealen had, maar die in de greep van deze harde en koude en wrede wereld zijn idealen zag mislukken toen hij onschuldig vermoord werd. Maar de engel heeft van hem gezegd, hij zal Gods zoon genaamd worden. En dat is wat. Dat is wat de belijdenis van Nicea zegt. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. En is God niet groot? En aan die goddelijke natuur heeft hij gekoppeld de menselijke natuur. U begrijpt het niet. Paulus ook niet. Paulus zei, de verborgenheid van de godzaligheid is groot. Groot. God geopenbaard in het vlees. En daarin is hij groot. Dat er iets geschied is onder de zon wat nog nooit eerder geschied is. Dat God menselijk vlees en bloed aangenomen heeft. En als God, zo zegt de schrift, zijn enige geborene in de wereld inbrengt, dan worden al de engelen Gods opgeroepen om hem te aanbidden. Want wie is aan hem gelijk? Aan de Godmens. Aan degene die die twee naturen die zo verschillend zijn en zo ver uit elkaar liggen. Aan degene die die twee naturen samenbindt. En zodat ze samen verenigd zijn op een onnaspeurlijke wijze. Waar de kerk over gedacht heeft en waar de kerk belijdenis van afgelegd heeft. Maar waar de kerk nooit tot een verklaring van gekomen is. Als in Chalcedon is uitgesproken dat die twee naturen ongedeeld en ongescheiden, onvermengd en onveranderd zijn. En verder kan het menselijk verstand nooit komen. En daarin is hij groot. Waarlijk onuitsprekelijk groot. En tegelijk, en dat wordt ons in het kerstevangelie ook geopenbaard, tegelijkertijd is hij groot als we letten op het feit dat in hem, als nooit tevoren, ook alle kwaliteiten, alle ambtelijke kwaliteiten verenigd zijn die nodig zijn om zondaren te kunnen verlossen. Onder het oude verbond had God ook mensen gegeven die hij met ambtelijke kwaliteiten toerustte. En die hij tot middelaars van het volk gegeven heeft. De een als profeet, de ander als priester, een derde als koning. Maar de ambten bleven altijd gescheiden. En er is er ooit maar één geweest die twee ambten, twee nog maar van de drie in zich verenigd heeft. Melchizedek, de priester, koning van Salem. Maar het grote van dit kind van Maria, deze zoon van God, zal zijn dat hij in die ene persoon alle drie de noodzakelijke ambtelijke kwaliteiten kan verenigen. En dat hij zowel de priester is die de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. En dat hij zowel de priester is die met één offerande allen geheiligd heeft die door hem tot God gaan. En dat hij bovendien ook de koning is die bij de verworven verlossing kan beschutten en bewaren. En dat hij daartoe, daardoor uitnemend en heel bijzonder gekwalificeerd is om Gods ambtsdrager te zijn. En om werkelijk de Christus te wezen, de zaligmaker der wereld. In hem is dat alles verenigd, zoals het nog nooit eerder in één persoon verenigd was. En daarom mag de bruid in het hooglied zeggen, hij draagt de banier boven 10.000. Groot in zijn ambten. En als we er verder op letten, hoe in het kerstevangelie, in het ganse evangelie ons verteld wordt, wat hij dan in die kwaliteit als de Christus en in die kwaliteit als de Godmens gedaan heeft. Dan zien wij dat hij niet alleen maar ambten heeft en dat hij niet alleen maar titels draagt, maar dat hij ook nog waar maakt wat zijn titels hebben gezegd. Die titels die door de engel tegen de herders nog eens een keer allemaal genoemd zijn. De zaligmaker, Christus, de Heere. Maar die namen die duiden ergens op. Die titels die wijzen iets van zijn werk ook aan. Hij is zaligmaker, hij maakt zalig, hij is de gezalfde, de Christus. Hij is de Heere die regeert en die bestuurt. Hij maakt waar wat zijn namen zeggen. Hij heeft, en is dat geen groot werk, hij heeft de last van de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht, zoals onze catechismus zegt, gedragen. Hij heeft, en is dat geen groot werk, de dood die tot alle mensen doorgegaan is, overwonnen. Hij heeft de zegepraal behaald, en is dat geen groot werk, op de vorst der duisternis, de overste van de macht der lucht, die allen en ieder verleidt en tot zonde weet te brengen. En die allen en een iegelijk onder zijn bewind heeft en in zijn stevige greep heeft, zodat ze zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen, omdat ze allen afgevallen zijn van God en niet anders doen dan de wil des vleeses en der gedachten. Is het geen groot werk dat deze Christus in het huis van de sterke is binnengedrongen, en dat hij die sterke gebonden heeft en hem zijn vaten geroofd heeft? Hij heeft het land der belofte in bezit genomen, zodat al de zijnen erfgenamen van dat land der belofte zullen mogen zijn. Hij is de overwinnaar hier op aarde. In onze geschiedenisboeken worden ze vermeld. Mensen die belangrijke overwinningen behaald hebben. Mensen die bepaalde streken in deze wereld hebben veroverd. Mensen die in de strijd bevrijders geweest zijn. We kennen de namen, we kunnen ze repeteren ook. Zal dan degene die de grootste strijd gestreden en de grootste overwinning aller tijden behaald heeft, ook niet groot mogen zijn? Hij zal groot zijn. Ook als we denken op wat het evangelie ons vertelt ten aanzien van zijn verdiensten. Want is er ooit een werk gedaan in deze wereld dat zoveel verdiensten heeft gehad? Wat is dat bloed van Christus dat hij gestort heeft op Golgotha waard? En wat werkt dat bloed uit? En wat kan dat bloed tot stand brengen? Wat geen enkel reinigingsmiddel ooit tot stand kan brengen, dat kan dit bloed. Het kan de vuilste zonde, de gemeenste ongerechtigheid afwassen en uitwissen en volkomen uitdelgen. Al waren uw zonden als scharlaken, dat bloed van Christus is in staat om ze te maken tot sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Is hij niet groot, ook als het gaat om de verdiensten die hij heeft? Wat is zijn genade in staat te verrichten? Vijanden van God met God te verzoenen en ze tot vrienden te maken. Wat is dat offer in staat uit te richten? Dat offer dat hij gebracht heeft. Dat offer van zijn eigen leven. Dat offer is in staat om zondaren met God te verzoenen, zodat er niets meer tussen God en de zondaar in blijft zitten. Maar zodat alles wat scheiding maakte, en dat was wat, dat dat weggedaan wordt en dat dat er niet gedaan wordt, en dat daar niets meer van zichtbaar is. Wat heeft dat werk van Christus uitgericht? De muil van de hel is door hem gesloten. En de deur van de hemel is door hem geopend. Die deur van de hemel was dicht en de muil van de hel stond open. Maar door het werk van Christus is het nu anders geworden en omgekeerd. Wat doet dat werk van Christus, wat werkt dat uit? Wat verdient hij daarmee? Dat hij mensen die op de drekhoop liggen, op de mesthoop, aller uitvaagsel, niet waardig om onder Gods ogen te komen, omdat ze gans melaats zijn, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. En het enige verdienste die ze hebben is dat ze weggedaan worden tot in alle eeuwigheid, uit Gods heilige ogen. Maar dat deze Christus, en daarin is hij groot of niet, dat hij ze van de mesthoop, van de drekhoop ophaalt. En dat hij ze met eer en heerlijkheid kroont. En dat hij ze naast prinsen plaatst. En wereldgrootte. Is dat niet groot? En let ook nog eens op de vrucht van zijn werk. Hoeveel zijn er die delen in de vrucht van de arbeid van zijn ziel? Hoeveel zijn er die door hem het leven, het nieuwe, het eeuwige leven, het leven met God hebben ontvangen? Hoeveel zijn er in wie leven zijn borgwerk vrucht gaat dragen? En voor wie is zijn komst al tot zegen geworden? Zijn er ook weinigen die zalig worden? Zijn er ook weinigen die zalig worden? O nee, hij redt er maar niet een paar. Niet hier één en daar nog één en ergens anders nog een derde. Maar het zal zijn een schare die niemand tellen kan. Uit alle volk en uit alle natie en uit alle geslacht. Een schare die ontelbaar is. Zoals God het aan Abraham beloofde ten aanzien van diens nageslacht, de kinderen Israëls. Als de sterren des hemels en als het zand aan de oever van de zee in menigte. Die al den volken wezen zal, zo heeft de engel verkondigd. En wat Simeon mocht zeggen, velen, velen zullen zich over zijn komst verblijden. U zegt, maar dat klopt met de werkelijkheid niet. We geloven wel in die schare die niemand tellen kan, maar die moet je dan vandaag toch in ieder geval niet op deze wereld zoeken, want het lijkt maar erg dun en mager geworden te zijn. En wat we nu zien en de gedaante waarin de kerk zich nu vertoont in ons eigen land en andere landen zullen toch wel niet in allerlei opzichten een uitzondering vormen. Wat we nu zien, dat stemt ons eerder droevig dan verheugd en vol verwachting. De zaak lijkt wel failliet en het loopt alsmaar terug en het getal van degenen die de Heere vrezen wordt niet vermeerderd, laat staan vermenigvuldigd, maar dat wordt alsmaar kleiner en kleiner, zo zouden wij zeggen. En de goddeloosheid neemt hand over hand toe. En de brutaliteit waarmee de zonde bedreven wordt, neemt ook al hand over hand toe. Ziet het er niet droevig uit? En stemt de werkelijkheid ons niet somber? Maar weet u wat God nog doen kan? En weet u wat God nog doen zal? Staat daar niet de belofte dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken? Zegt de schrift niet, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien? En is het ook niet waar dat in de veelheid van de onderdanen des konings heerlijkheid gelegen is? Als Gods eigen woord dat dan zegt van een aardse koning, zegt datzelfde woord dat dan al nog niet in veel versterktere mate van de grote koning, zijn heerlijkheid is ook gelegen in de veelheid der onderdanen. Jezus heeft er maar niet een paar. En als we de werkelijkheid om ons heen zien, dan zouden we geneigd zijn om te ontkennen wat de engel Gabriël gezegd heeft. Deze zal groot zijn en aan zijn rijk zal geen einde wezen. O, laat de werkelijkheid toch niet bepalen wat we geloven en wat we vertrouwen. Maar laat het woord van God ons geloof bepalen en de geloofsinhoud uitmaken. Hij zal groot zijn, ook daarin gegarandeerd. Dat hij vele onderdanen heeft en nog zal krijgen. En let u ook nog eens even, als het gaat om de vraag waarin blijkt dat dan dat hij groot is, let u dan ook nog eens even op het loon dat hij na zijn volbrachte arbeid ontvangen heeft. Zeker, hij was in staat van vernedering. En toen was hij veracht en de onwaardigste onder de mensen. En toen telde men hem niet mee. Toen wierp men hem uit. Toen was men tegen hem ontstoken. Maar na de vernedering kwam de verhoging. Hij stond op uit de doden. Hij overwon de dood in eigen kracht. Hij werd opgenomen in de hemel. Hij is gezeten aan de rechterhand van zijn vader. En zijn vader heeft tot hem gezegd: zit aan mijn rechterhand. Tot wie van de engelen heeft God dat ooit gezegd? Tot wie van de mensenkinderen is dat woord ooit gesproken? Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En daar is hij gezeten. En daar heeft hij het bestuur van de ganse wereld in handen gekregen. En het behaagt God alle dingen door hem, door hem. Door dit kind van Bethlehem, door die man van smarten, die nu de koning der koningen is. Het behaagt God om alle dingen door hem te regeren. Hij heeft een naam gekregen, welke is boven alle naam. Opdat in zijn naam elke knie zich zou buigen en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Wie zal beschrijven de heerlijkheid die hij als loon op zijn arbeid ontvangen heeft? Hij is heerlijker dan al de schepselen voor en na hem. Hij is Gods Zoon. Bekleed met macht. O nee, de engel Gabriel heeft geen dingen gezegd die niet waar zouden blijken. Hij heeft het hier aan Maria aangekondigd en de eeuwen zouden het meer en meer gaan onthullen en openbaren. Dat dat kind van Bethlehem nu nog neergelegd in een kribbe. Nu nog gewonden in doeken. Nu nog gepasseerd door de inwoners van Bethlehem. Nu nog gehaat door Herodes en belaagd door Herodes. Nu nog op de vlucht naar Egypte. Nu nog de man van smarten. Nu nog de zoon des mensen die geen plaats heeft waar hij het hoofd neer kan leggen. Straks toch groot, heerlijk in wat hij is. En in wat hij doet, en in wat hij verricht, en in wat hij ontvangt. Gelukkig, gemeente, gelukkig staat dit evangelie ook in de schrift. Dat we een grote zaligmaker hebben. Of zoals de Hebreeënbrief zegt, dat we een grote priester over het huis Gods hebben. Want hij boest ook zulke grote, zulke onuitsprekelijk grote dingen doen. Hij kwam niet om een kleinigheidje te herstellen. Hij werd er niet bij geroepen omdat er iets misgegaan was, wat met een handomdraai weer te repareren was. Hij kwam omdat het één grote ruïne geworden was in Gods kosmos, in Gods schepping. Eén grote ruïne was het geworden door de val en door de overtreding van de eerste mens, die Gods goede schepping de duivel in handen gespeeld had en die zichzelf met al zijn nakomelingen van de gunst en de genade Gods beroofd had. Eén grote ruïne was het. Alles lag verwoest. De aarde in duisternis gehuld. Het schepsel aan de vloek Gods onderworpen. Aan het oordeel Gods. De mens een sterveling geworden. Die weg moest vluchten. Omdat God, omdat hij de aanwezigheid Gods niet meer verdragen kon. Het paradijs gesloten. Een engel met een vlammend zwaard bij de ingang. Om de toegang tot de boom des levens te bewaken. Dat ontzettende probleem. Van een schepping van zijn schepper beroofd is. En van een schepsel van een mensenkind die een vijand van God geworden is. En die zichzelf in de greep van de duivel geplaatst heeft. En dat grote probleem moest hij oplossen. In die grote ellende moest hij verlossing brengen. O, gelukkig is hij een grote zaligmaker. Want hij moest ook zulke ontzettend grote dingen verrichten. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat is alweer geen kleinigheid. Gemeente, onze zonden. Ik weet niet of u weet wat dat zijn. Ik weet of niet of u wel eens ondervonden hebt wat het is om zondaar te zijn. Of u wel eens de pijn en de smart gevoeld hebt over het zondaar zijn tegenover God. God op het hoogst misdaan te hebben. Van het heilspoor afgegaan te zijn. Een overtreder van Gods heilige geboden geworden te zijn. Maar als we er door Gods geest wat van geleerd hebben, dan weten we dat de zonde geen kleinigheid is. En dat we ook niet over kleine zonden en kleine zondaren kunnen spreken. Ieder die zichzelf leert kennen, leert ook met David bidden in de 25e psalm. Vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Iemand die zichzelf leert kennen, leert zich ook voor Gods aangezicht verfoeien, omdat hij juist geen kleine zonde heeft en geen kleine schuld, maar een hemelhoge schuld. En mijn ongerechtigheid is groot, zo groot dat er niks is waarmee dat vereffend kan worden. En dat al die offers van het oude verbond, al was de vloer van de tempel doordrenkt met bloed van de offerdier, al die offers waren niet in staat die grote zonde weg te wissen en af te wassen. En dat grote werk van die grote ongerechtigheid verzoenen en wegnemen, dat grote werk kwam Christus doen, maar dan moet hij geen kleine zaligmaker zijn. Dan moet hij groot zijn, groot ook in zijn zondaarsliefde, groot ook in zijn gewilligheid om het verlorene te redden, groot ook om dat werk niet alleen aan te vatten, maar zoveel liefde moet hij hebben dat hij de zijnen tot het einde toe lief zal hebben. Groot in zijn gehoorzaamheid, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Groot moest hij zijn, want hij moet zichzelf een volk verwerven. Een volk met grote noden. Een volk dat van zichzelf in de greep van de boze is. Een volk dat onderworpen is aan de wil des vleeses en der gedachten. Een volk dat ook na ontvangen genade van zichzelf geen enkele kracht heeft om zelf verder te gaan. Maar dat elke dag opnieuw afhankelijk blijft. Een volk waarvan hij zelf zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Een volk dat het altijd weer verliest. Een volk dat in zichzelf geen eigen krachten overhoudt. Zwak van moed en klein van krachten. En stof van jongs af. En toch moet hij dat volk van ellendigen en van nooddruftigen en van verliezers en van struikelenden in de eeuwige zaligheid brengen. Hij moet ze door dit strijdperk heen leiden. Hij moet ze uit de macht van Satan houden. Hij moet ze bevrijden. Hij moet ze beschermen. Hij moet alles doen. Voor tijd en eeuwigheid, omdat ze in zichzelf niets hebben, moet hij dan niet groot zijn. Moet hij dan niet onuitsprekelijk groot zijn om in al hun noden te kunnen voorzien? En moet hij ook niet groot zijn om voor die gans grote scharen die hij uit al de stammen en al de volkeren van deze wereld verlost heeft, straks ook een plaats bereid te hebben in het vaderhuis met de vele woningen? Gemeente, ik hoop dat u er wat van ziet vanuit het woord van God, waarom de Heere Jezus ook zo groot moest zijn. En ik hoop dat u er niet alleen vanuit het evangelie wat van ziet, dat hij groot moest zijn. Maar dat u uzelf genoegzaam hebt leren kennen om te weten dat u ook alleen maar gebaat kunt wezen bij een grote zaligmaker. Omdat uw nood persoonlijk zo groot is, dat dat niet in handen gelegd kan worden van een kleine zaligmaker. Hebt u dat wel eens ontdekt? Zo pas ging het even over de zonde en over weten wat dat is om zondaar te zijn en wat de consequenties daarvan zijn. Maar hebt u, en ik denk dat de Heere dat zijn volk toch ook leert en meer erin onderwijst, na ontvangen genade, toch ook niet meer en meer de ontdekking gedaan van hoe afhankelijk we zijn. Hoe zwak, hoe gering van krachten, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En de duivel met al zijn trawanten ligt op de loer. En hij heeft vat op ons, hij dringt door de voordeur binnen, hij dringt door de achterdeur binnen, hij dringt door een venster binnen en altijd heeft hij wel gelegenheid om in het leven, in het geweten, in het hart, in het gemoed van een mensenkind binnen te komen en er opnieuw ruïne van te maken en wanorde te veroorzaken en onrust en onvrede. En hoe komt het dan ooit weer goed? Geen wonder dat het in het leven van Gods kinderen, als ze die ervaringen hebben, wel eens een keer tot de vraag komt, zal het ooit nog wel goed komen? En zullen we ooit nog wel behouden worden? David had beloften van de Heere gekregen. Beloften die zelfs ook nog in het teken van zijn zalving betekend en verzegeld waren. En toch in zijn vrees op de vlucht voor zijn vijand is hij een moment zo ver geweest dat hij bang was dat het toch nog een keer allemaal mislukken zou. Dat hij nog een keer in de hand van Saul zou vallen en door zijn vijand zou worden omgebracht. Ondanks Gods belofte, ondanks de bewezen trouw, ondanks de ondervonden uitreddingen. Ach, wat is een mens? En wat zou een mens ook na ontvangen genade zijn als hij niet de grote zaligmaker had? Groot is een kracht, maar groot ook iedere keer weer is een opzoekende liefde. Als hij, als de goede herder, niet tegelijkertijd ook de grote herder zou zijn. Met dat grote herdershart, waarin hij ze bewaart. En waarin zoveel liefde, genoegzame liefde is voor al zijn schapen. Zodat hij ze alle bij name kent. En zodat hij ze alle bij name roept. En zodat hij ze alle ook vinden kan. Als ze de herder uit het oog verloren hebben. Wat een evangelie, gemeente, dat kind van Bethlehem de grote zaligmaker is. De grote koning. Maar houden we nu ook rekening met hem? Als we dit dan weten, en als het woord van God ons omtrent deze dingen dan inlicht, houden we dan rekening met hem? Want dan kan het nog des te erger ons aangerekend worden. Als we in onwetendheid zouden leven en we zouden in onwetendheid aan de Heere Jezus voorbij gaan. En we zouden alleen maar weten wat wij uit eigen waarneming zien, zoals de Joden in Jezus dagen. Een kind, wat zegt dat? Een kind zoals alle andere kinderen. Niks bijzonders er toch aan? Als Jezus 40 dagen oud is, dat kind meenemen naar de tempel om het de Heere voor te stellen en om het offer der reiniging te brengen voor Maria, dan lopen al die tempelgangers aan dat tafereel voorbij. Kunt u dat begrijpen en kunt u het ze kwalijk nemen? Want als ze alleen maar natuurlijke ogen hebben en alleen maar een kind zien en alleen maar een paar arme ouders zien, die kennelijk inderdaad arm zijn omdat ze een paar duifjes bij zich hebben en meer niet te geven hebben aan God in zijn huis. Als ze dat alleen maar zien, dan zeg je toch, wat stelt dat nou voor? Dat is gering en dat kun je verachten. Als we nou uit onkunde alleen maar aan de Heere Jezus voorbij leven, dan zouden we misschien nog te verontschuldigen zijn, alhoewel. Maar wij zijn niet meer onkundig. En we weten het uit het woord, deze zal groot zijn. En we weten het waarin zijn grootheid bestaat. En we weten het dat hij nu na zijn hemelvaart, gezeten aan de rechterhand Gods, de koning der koningen en de Heere der Heren is. En dat hij van zijn vader die ereplaats en die erenaam en die ere titel ontvangen heeft, omdat de Vader in hem al zijn welbehagen heeft. Maar houden we dan ook rekening met hem? En hebben wij dat plaatsje al eens ingenomen en opgezocht en ingenomen, waar we voor hem leerden buigen? Alle knie zal zich voor hem buigen. Hebt u dat al geleerd? Alle tong zal hem belijden. Hebt u dat al geleerd? Dat is het probleem. We hebben een grote koning en een grote priester en een grote zaligmaker. Zo heeft God hem gegeven. Zo heeft hij hem in het evangelie geopenbaard. Maar we zien het niet. De wereld ziet het helemaal niet. Want met alles wat er dan aan kerst op kerst aan aandacht aan zogenaamd Bethlehem en het kind van Bethlehem gegeven wordt, er is er van nature niet één die voor hem buigt en die vraagt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En in de kerk en hier onder ons leerden wij dat al vragen aan deze koning: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zijn wij al gekomen om de koning der Joden te aanbidden en onze schatten open te doen en hem te vereren met, nee, niet wat wij geven, maar met de overgave van ons hart, want daar vraagt hij om: mijn zoon, geef mij uw hart. En dan mag je nog de mirre en de wier ook houden, ook voor zover we die hebben. Maar mijn zoon, geef mij uw hart. Hebben wij al de gang gemaakt die de herders maakten en zijn wij al geknield bij de kribbe en hebben we daar al aangebeden, omdat we de grootheid van Gods opzoekende zondaarsliefde erin zagen en omdat wij in dat kind in de kribbe de genade Gods hebben mogen aanschouwen, God die gedacht heeft aan zijn genade. Zo wil God dat. God wil dat we hem in zijn grootheid erkennen. En wie dat niet doet, ja, toch gaat dat woord waar worden. Daar kunt u ook op aan. Alle knie zal zich voor hem buigen. Maar als dat nou pas is op het moment waarop hij straks zichtbaar wordt bij zijn wederkomst. De gekomene komt immers terug. Als dat nu is pas gebeurd bij zijn wederkomst. Als hij omgeven door zijn duizenden en tienduizenden engelen in grote triomf zichtbaar zal worden op de wolken des hemels en aller oog hem zal zien. En als we pas dan zullen ontdekken hoe groot hij is, dan is het te laat. Als dan pas onze knieën zich gaan buigen, en als dan pas onze mond gaat belijden dat Jezus Christus de Heere is, dan zijn we te laat. De engel die aan de herders verscheen, verkondigde het hen toen al dat hij Christus de Heere is. En de herders hebben het begrepen en ze hebben het ook beleden. Hij is de Heere. En zover moet het bij ons komen, gemeente, voordat hij weerkomt en voordat ons leven aan het eind is. Kwam het al zover? Laat het er toch niet op aankomen, stel toch ook niet langer uit. Val hem nederig te voet, hij is het waard. O, hij is het waard en u hebt hem ook zo nodig. Misschien dat u dat nog niet inziet. Bid dan dat God uw ogen ervoor zal openen dat uw nood groot is. En dat uw ellende onpeilbaar is. En dat uw ongerechtigheid groot is. Bid God dat hij daar oog voor geeft. Opdat u ook zult gaan ontdekken dat u alleen baat hebt bij een grote zaligmaker. En dan wordt het een wonder dat God zo'n zaligmaker gegeven heeft, die in alles berekend is voor zijn taak en die nooit verlegen staat bij een zielsprobleem, maar die altijd weet met de moeden een woord ter rechter tijd te spreken en die altijd raad weet, die altijd uithelpen kan en die voor de grootste en de zwartste zonde verzoening gedaan heeft, en die vanuit de slavernij van de zonde en van de duivel bevrijden kan, en die een mens, verloren in zijn schuld en afzichtelijk door zijn kwaal, door zijn zielenkwaal, gans reinigen en heiligen kan, zodat hij zonder vlekken, zonder rimpel voor het oog van God kan treden. Zo'n zaligmaker gaf God, en hij gaf hem uit enkel zondaarsmin. Hij gaf hem alleen omdat hij in zichzelf bewogen is. Hij gaf hem omdat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat die goddeloze zich zou bekeren en leven. Val hem dan toch te voet en smeek hem om de vrede. Denk erom, we zullen hem zien. En als wij toch denken dat we aan hem voorbij kunnen leven, dan komt er een moment dat we ontdekken zullen dat we ons schromelijk vergist hebben. Om hem kan geen schepsel heen. Iedereen krijgt met hem te maken. Aller oog zal hem zien. En daarom te meer leer nu hem te voet vallen. En als u dat geleerd hebt, kind des Heren, als u vanuit uw grote nood en dood iets van dat grote verlossingswerk van die zaligmaker hebt mogen ondervinden, en als u in het evangelie de grootheid van zijn heerlijkheid hebt zien oplichten, en als u respect en heilige eerbied voor hem gekregen hebt, maak hem dan groot. Geef hem dan de eer die hem toekomt. Stem in met de dichter. Komt, maakt God met mij groot. Zou Christus ook niet groot moeten zijn door de eer die zijn volk hem geeft? Zouden ze dan hun hoogachting en hun heilige eerbied en hun heilig respect hem niet keer op keer dienen te bewijzen, opdat hij groot gemaakt mag worden van onder hun tong? Doet u dat? Voelt u wel eens iets in uw binnenste van hoe hoog u hem acht? Hoe heilig is zijn naam? Hoe heerlijk is zijn wezen, hoe machtig zijn zijn daden, hoe allesomvattend is zijn liefde. Maak hem dan groot, door op hem te vertrouwen, gans en al op hem te vertrouwen. Maak hem dan groot, door naar hem te verlangen en alleen naar hem te verlangen. Maak hem dan groot, door hem veel nodig te hebben, veel zijn gunsten af te smeken. Maak hem dan groot door uw lied tot eer van hem te zingen. Maak hem dan groot door een wandel in alle godvruchtigheid en in de vreze des Heren. Hij is het waard. Hij is het zo uitnemend waard. Want de liefde tot de zijnen is zo uitnemend groot gebleken. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 34. Laten wij samen danken. Heren, wat zullen we zeggen als gij ons dit evangelie gegeven hebt van die grote zaligmaker, die grote priester, die grote koning, die in alles op zijn taak berekend is en die precies heeft kunnen doen en nog doen zal alles waarvoor hij zaligmaker genoemd wordt. En wat een wonder, heren, dat u nu ook zo een zaligmaker gegeven hebt, die precies op de noden, op die onnoemelijke noden, op die onzegbare grote noden van een arm en ellendig zondaarsvolk past. En nu hebt u het alles gedaan, heren, nu een volkomen werk. En nu is de zaligheid gereed om toegepast te worden. O, wij bidden van u dat we erin delen mogen. En dat wij, als we er deel aan kregen, in de kennis van die zaligmaker mogen wassen en toenemen. En in de genade van die zaligmaker mogen wassen en toenemen. En dat uw volk en kinderen meer en meer, vanuit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de grootheid en aan de mildheid van die overvloed, die mag roemen bij elk een. En die grote zaligmaker ook alle eer en aanbidding en dankzegging mogen toeschrijven. Dat zal de verloste kerk in de hemel doen, als het lied van het Lam gaat zingen. En als ze de grootheid van zijn wonderen genade gaan bezingen. Maar Heere, laat dat hier op aarde toch ook al beginnen mogen. En wilt gij geven dat de eer van u, o grote Christus, eeuwig licht, bevorderd mag worden door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, die het oog opent voor die grootheid en voor die heerlijkheid die voor het natuurlijk oog zo verborgen is. Heren, als we de genade van u zo niet kennen, en als u voor ons altijd nog bent een wortel uit een dorre aarde, en als we nog leven alsof we aan u zouden kunnen voorbijgaan zonder uw grootheid te kennen en zonder te respecteren en te eerbiedigen dat gij de koning zijt, wil dan bekeren, onwederstandelijke genade schenken en wil, heren, de onbekeerden door het werk van uw geest zicht geven op wat ze nu niet zien. En wat ze zonder dat werk van uw genade ook nooit zullen zien, pas als het te laat is, als de Christus wederkomt op de wolken des hemels. Maar laten we nu mogen leren om u de Heere te eren en u te voet te vallen en u nodig te hebben voor de tijd en nog veel meer voor de eeuwigheid. O God, laat uw geest ons leiden in al de waarheid. En wilt gij zorgen dat het woord dat deze dagen gepredikt mocht worden niet ledig tot u wederkeert, dat zal het ook niet doen. Maar dat het alles mag doen wat u behaagt en dat het voorspoedig mag zijn in datgene waartoe gij het zendt. Hoor ons, o God, als we dit van u bidden. Heb dank voor al uw bemoeienissen en voor al uw hulp en vooral uw genade nog gegeven. Zegen vanmiddag ook het kerstfeest met de kinderen van de zondagschool. Laat de vertelling door dat de kinderharten mogen doordringen. Zegen degene die het woord van u vertellen zullen en die kinderen zullen wijzen op dat ene nodige en op die volkomen zaligmaker. En wilt gij geven dat daaraan uw goddelijke zegen mag hangen, om Jezus wil. Amen. 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden.
Thank you.
gaat dan zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.